Een hele goede dienst gewenst, broers en zussen, broertjes en zusjes in onze Heer. Ja, laten we de dienst beginnen met de belijdenis dat we in alles van ons leven afhankelijk zijn van God. Zullen we daarbij gaan staan? We belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade is er voor jou. En vrede van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. Amen. Ja, ik kreeg doordat zondag 48 van de catechismus aan de beurt was vandaag. En in die zondag staat de zin uit het Onze Vader centraal. Laat uw koninkrijk komen. Ja, een toepasselijk gebed in deze tijd. En we gaan er ook over zingen, een lied, Maranatha van Sela.
Oh.
Laten we bidden. Heer, koning van de wereld, dat bent u, dat belijden we, dat geloven we, daarom aanbidden we u. Maar als we het nieuws volgen, als we de beelden nog durven te bekijken, dan zien we vooral het rijk van het kwaad. Dan zien we haat en dood. Dan zien we bloed en angst in het land van melk en honing. En daarom bidden we, laat uw koninkrijk komen. Uw rijk van eeuwige vrede, laat het komen. Laat onze hoop niet verloren gaan. En de hoop van mensen in nood. Heer, laat zien wie u bent. Toon uw macht, uw majesteit en uw genade. In Jezus' naam. Amen. Bij de preek die ik hier vanmiddag wil houden, heb ik al wat eerder geschreven. En toen ik die preek teruglas, ter voorbereiding, toen verbaasde ik mezelf over de lengte ervan. Over het Koninkrijk van God raak je blijkbaar niet uitgepraat. Daar zijn jullie vast gewaarschuwd. Maar laten we eerst gaan luisteren naar het woord van God. Uit 1 Korintiërs 15, vers 20 tot 28. En daarna zullen we een psalm zingen die daar ook aangehaald wordt. Psalm 110, vers 1, 2, 3 en 4 in de Nieuwe Berijming. Maar nu dus eerst 1 Korintiërs 15, vers 20 tot 28.
In Korinthe 15 vanaf vers 20. Gaat over Christus' opstanding uit de dood. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen tot leven komen in Christus. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Opdat God alles in allen zal zijn.
Ik lees zondag 48. Daar wordt de vraag gesteld: wat is de tweede bede van het Onze Vader? Uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen u opstaat. Verijdel ook de boze plannen die tegen uw heilige woord bedacht worden. Totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, waarin u alles zult zijn in allen. Laat uw koninkrijk komen. Het is een gebed dat je misschien wel uit het hart gegrepen is. Een roep diep uit je binnenste tot de enige in wie geen grijntje kwaad is. Een roep naar de enige die echt kan redden. Het is een gebed dat vanzelf over je lippen komt als je het leed in de wereld ziet. Als je hoort over onthoofde baby's in een kibbutz. Als je de gewelddadige beelden ziet uit Gaza en Israël. Als je de puinhopen ziet na de aardbeving in Afghanistan. Het is een gebed waarmee je misschien wel in slaap valt. Moe gebeden. Vanwege je eigen leed of dat van mensen om je heen. Of vanwege je onvermogen om los te komen van je zondige zelf. Laat uw koninkrijk komen. Het kan ook zijn dat je dit gebed hoogstens een keer bidt als je het Onze Vader meebidt. Je hebt het eigenlijk veel te druk om te bidden om het koninkrijk van God. En je bent eigenlijk ook veel te leuk bezig met je werk, sport, studie, je vriend of vriendin. Je kinderen. Je bent ook eigenlijk veel te lekker bezig met alles wat je doet om het echt te willen. Laat uw koninkrijk nog maar even wachten. Maar tegelijk weet je toch ook wel dat het iets goeds moet zijn. Het koninkrijk van God. Iets magnifieks. In ieder geval leert Jezus ons om het te bidden. Om de komst van Gods koninkrijk. En dat lijkt me reden genoeg om het te doen. Maar ja, waar bid je dan precies om? Wat is het koninkrijk van God? Op die vraag is in de loop van de geschiedenis zijn verschillende antwoorden gegeven. En vaak wordt de komst van Gods koninkrijk gezien als het moment waarop de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreken. Het moment waarop Jezus terugkomt en God definitief en zichtbaar over de aarde zal regeren. Maar je kan ook zeggen, het koninkrijk van God, dat is de kerk. En daar, in die gemeenschap van God, of in die gemeenschap van gelovigen, vervult God de beloften die horen bij zijn koninkrijk. Of je zegt, het koninkrijk van God, dat is niet zichtbaar. Dat bevindt zich in de harten van gelovigen. In iedere gelovige heeft God zijn koninkrijk gevestigd. En je kan het koninkrijk van God ook opvatten als een opdracht. En als gelovige is het jouw taak om Gods koninkrijk zichtbaar te maken. En om mee te werken aan de verbreiding ervan. Om zout en licht te zijn op aarde en iets van Gods liefde te laten zien. Alle antwoorden zijn waar, denk ik. Elk antwoord bevat een aspect van het complexe beeld van het koninkrijk van God dat naar voren komt uit het Nieuwe Testament. De woordcombinatie Koninkrijk van God komt 122 keer voor in het Nieuwe Testament. En 90 keer daarvan uit de mond van Jezus. En hoe complex en vaag hij er soms over spreekt, wil ik illustreren aan de hand van Lucas 17, vers 20. Daar zegt Jezus. Of daar staat: toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: de komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen: kijk, hier is het, of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Ja, Jezus spreekt op een heleboel verschillende manieren en in verschillende beelden over het koninkrijk van God. Het is dichtbij, zegt hij. Maar tegelijk moet je het niet geloven als iemand zegt: kijk, hier is het. Het zal plotseling komen. Je kan erin naar binnen gaan. En tegelijk is het iets dat heel onbeduidend lijkt, als een mosterdzaadje. Of juist heel kostbaar, als een parel. Het is zaad dat gezaaid wordt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En die verscheidenheid aan beelden komt misschien wel voort uit het feit dat Gods koninkrijk moet komen op alle verschillende niveaus van ons bestaan. En dat zie je heel duidelijk in het antwoord van zondag 48. Als je bidt om Gods koninkrijk, dan vraag je om Gods regering op alle niveaus en alle momenten. De catechismus noemt er 4. 2 niveaus en 2 momenten, zou je kunnen zeggen. Laten we ze bij langs gaan. Het eerste niveau: laat uw koninkrijk komen in mij. Regeer mij zo door uw woord en uw geest, dat ik u steeds meer gehoorzaam in mijn leven. Dat is de eerste zin van het antwoord. Op de vraag: wat is het koninkrijk van God? Is nog een antwoord te geven, die ik nog niet genoemd heb. Het is een antwoord dat al wel vanaf het begin van de kerk wordt genoemd, tussen al die andere interpretaties. En bijvoorbeeld door de kerkvader Origenes in het begin van de 3e eeuw. Als Jezus het heeft over het koninkrijk van God, zei hij, dan heeft hij het over zichzelf. Jezus is zelf dat rijk. In hem is God bij de mensen. Hij is Gods aanwezigheid op aarde. Ja, we kunnen niet anders dan het daarmee eens zijn, toch? In Jezus zelf komen ook al die beelden en die gelijkenissen over het koninkrijk van God samen. Hij is het mosterdzaadje dat klein en onbetekenend lijkt als hij op weg naar Golgotha zijn eigen kruis niet eens meer kan dragen. Maar die uiteindelijk de dood overwint en uitgroeit tot een wereldwijde kerk waar al eeuwenlang mensen hoop en beschutting zoeken. Als vogels op de takken van een mosterdplant. Hij is de kostbare parel waar je alles voor op wilt geven. Laat uw koninkrijk komen. Als je dat bidt, dan vraag je eigenlijk: Heer Jezus, wilt u in mijn hart komen? Uw koninkrijk is het eerste wat ik zoek. Wilt u het in mij vestigen? Wilt u mij regeren? Ik heb uw leiding nodig in mijn leven. Ik wil al mijn plannen afstemmen op uw wil. Ik wil u dienen met wat ik doe. Dat vraagt wel om overgave. En misschien aarzel je daarom ook wel. Hè? Ik regeer liever zelf over mijn leven. Als ik de regering uit handen geef, mag ik dan nogal doen wat ik leuk vind? Gaat God dan geen dingen van mij vragen die ik veel te moeilijk vind? Ja, je echt gehoorzaam onderwerpen aan Gods regering over je leven is een strijd. Het is wel een strijd die de moeite waard is. Want als je wilt ontsnappen aan Gods regering in je leven, als je liever zelf de volledige leiding hebt, dan gaat al snel de zonde heersen in je leven. En verlies je alsnog de leiding. En dat schrijft Paulus in Romeinen 6. Dan kom je vast te zitten in jezelf. Dan word je een slaaf van je instincten. Of van de instincten van een ander. Of dan moet alles rijmen met je verstand. Terwijl zelfs jouw verstand waarschijnlijk beperkt is. Want waar God niet is, ja, daar kan uiteindelijk niets goeds zijn. Als God wordt genegeerd, dan raken mensen en wereld in verval. Dat kan je lezen in de Bijbel. Dat kan je zien om je heen in de wereld. Maar Gods koninkrijk is bevrijdend. Bid daarom dat gebed. Laat uw koninkrijk komen in mij. En in de wereld. Dat is het tweede niveau. En Jezus verkondigde het koninkrijk van God. En wat er kwam, was de kerk. Dat is een uitspraak van een katholieke theoloog. En hij bedoelde het niet ironisch. Maar als je er goed over nadenkt, is het wel een beetje een tegenvaller. En in plaats van de grote verwachting van Gods rijk en van een nieuwe, door God zelf veranderde wereld, een verwachting die Jezus toch ook had gewekt, in plaats van die verwachting kwam er iets heel anders. Iets heel armzaligs. De kerk. Een gemeenschap van mensen. Vol menselijke muizenissen. Maar is het koninkrijk van God dan alleen aanwezig in de kerk? De schrijvers van de catechismus vatten dat in eerste instantie wel zo op. Als je bidt om de komst van Gods koninkrijk, dan vraag je aan God of hij de kerk wil beschermen en wil uitbreiden. En of hij de tegenwerking van de duivel wil breken. En het is een wonder, maar het is waar. In de kerk mag je een begin van Gods koninkrijk op aarde zien. Dat wordt duidelijk als we even inzoomen op dat woord koninkrijk. En zowel het Griekse als het Hebreeuwse woord voor koninkrijk, dat in de Bijbel wordt gebruikt, in die combinatie koninkrijk van God, dat kan je ook, of misschien nog wel beter, vertalen als koningschap van God. Het koninkrijk van God gaat dus over Gods heerschappij over je leven. Onder invloed van Gods liefdevolle regering komen mensen tot hun doel en ontstaat er een nieuwe gemeenschap waarin mensen tot bloei komen. En de kerk is de eerste en voorlopige vorm van die gemeenschap. In de kerk mag je iets van Gods koninkrijk zien in de onderlinge liefde, in vergeving, in het dragen van elkaars lasten. Maar ja, buiten de kerk gebeuren toch ook genoeg mooie dingen. Ja, en God heeft met de kerk juist ook de hele wereld op het oog. De verwachting dat Gods rijk zal komen, is de verwachting dat het werk waar God bij de schepping aan begonnen is, ook zal afmaken. Het werk waaraan hij een nieuwe impuls heeft gegeven door zijn zoon en zijn geest naar de aarde te sturen. En die verwachting mag ons de hoop geven dat op aarde ook nu al dingen kunnen veranderen. Dat bestaande machten en structuren niet het laatste woord hebben. En dat blijkt ook uit het gedeelte uit 1 Korintiërs 15 dat we lazen. En in vers 24 staat het: Jezus zal alle heerschappij, macht en krachten die zich tegen hem keren, teniet doen. Bidden om de komst van het koninkrijk van God is ook bidden om de vernietiging van het werk van de duivel. Om de vernietiging van het koninkrijk van het kwaad. Met al zijn leugens, honger, ziektes, aardbevingen, uitzichtloze oorlogen en onrecht. Laat uw koninkrijk komen in deze wereld. Nu, dat is het eerste moment. En ja, dat klinkt nogal dwingend. Maar je mag het echt bidden. Heer, laat uw koninkrijk komen. Hier, nu, in mijn leven en in de wereld. Leef in mij, doordring mij met uw woord en uw geest. En laat uw licht schijnen op aarde. Maar ja, dat gebed lijkt toch vaak onbeantwoord te blijven. Er is vaak maar zo bar weinig te zien van Gods koninkrijk. Alles is zo kwetsbaar, zo vol geweld, zo vervuild, zo ontmoedigend, zo uitzichtloos. Ja, als gelovige kan je verlangen naar meer zichtbaarheid van het koninkrijk van God. Je kan proberen eraan bij te dragen, hè, door goed te doen. Door te leven vanuit Gods liefde en barmhartigheid. Uit onvrede aan het gebrek van koninkrijk in de kerk ontstonden ooit de kloosters. En plekken waar geprobeerd werd om een leven vorm te geven dat helemaal in lijn was met het koninkrijk van God. Een mooie, maar toch uiteindelijk ook een hopeloze poging. En zeker als je bedenkt dat Jezus zegt dat een mens niet onheilig wordt door wat van buiten naar binnen komt en wat je dus met dikke muren zou kunnen tegenhouden. Maar dat je als mens onheilig wordt van wat opkomt uit je eigen hart. Het nuchtere, maar tegelijk ook het veel eisende antwoord van het protestantisme is dat er niet maar bepaalde plekken moeten zijn waar heilig wordt geleefd. Maar dat heel het leven geheiligd moet worden en de vorm moet krijgen van het koninkrijk van God. En in die traditie staan wij dus. De vraag is, zie je jezelf als burger van Gods koninkrijk? Als onderdaan van Jezus? Dat vraagt om een nederig hart, denk ik. Maar gelukkig wie nederig van hart is. Want voor hem en voor haar is het koninkrijk van God, zegt Jezus. Als onderdaan van Jezus mag je al je bezigheden zien als heilige taken in zijn koninkrijk. Als onderdaan van Jezus mag je ook hopen op zijn bescherming en zijn levenskracht. Dat wordt ook duidelijk in 1 Korintiërs 15, vers 20 tot 23. En Jezus is als eerste van de gestorvenen opgestaan uit de dood. Na zijn overwinning op de dood is Christus koning van de wereld. En ooit zullen we allemaal met hem levend worden gemaakt. In onze tijd, die nog steeds geteisterd wordt door de dood, mogen we daarop hopen en bidden. Je mag bidden om vrede in Gaza en Israël. Je mag hopen op Gods aanwezigheid in jouw nood. Je mag bidden om geloof voor je kinderen en je vrienden. Ja, ook al zal er veel gebroken blijven, Jezus leert het jezelf zelfs om het te blijven bidden. Laat uw koninkrijk komen, nu en voor eeuwig. Dat is het tweede moment. En want de hoop die nu dus al je leven mag kleuren, die hoop die je overeind houdt op momenten waarop de grond onder je voeten vandaan wordt geslagen, die hoop wordt gevoed door het geloof dat God zijn plan met de wereld eens voorgoed af zal maken. Dan komt de volmaaktheid van Gods rijk, waarin hij alles zal zijn in allen. En zoals het in de laatste zin in zondag 48 staat. Ooit zal God zijn koninkrijk volledig en voor eeuwig vestigen op aarde. En over hoe dat zal gaan, ja, hebben we iets kunnen lezen in 1 Korintiërs 15. Het zal zijn als koning Jezus ook zijn laatste vijand onschadelijk heeft gemaakt. En die laatste vijand, dat is de dood, lees je in vers 26. De dood die zoveel slachtoffers heeft gemaakt. Zoveel levens heeft gebroken. Zoveel tranen heeft opgeëist. Ook als die laatste wrange, tegenstribbelende macht aan Christus is onderworpen, zal Christus het koningschap overgeven aan zijn Vader. Dan zal God alles zijn in allen. We mogen dus nog een echte, diepe, ingrijpende en alles veranderende daad van God verwachten in deze wereld. Iets nieuws dat onze verwachtingen veruit te boven gaat. Zoals God aankondigt in Jesaja 43 vers 19. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Je kan ernaar verlangen als je wanhoopt op deze vermoeide door geweld geteisterde aarde. Je kan er ook tegenop zien als je geniet van je eigen rustige en veilige leven. Zonder ingrijpende gebeurtenissen. Maar het moet iets magnifieks en majestueus zijn als het koninkrijk van God neerdaalt op aarde. Dan zal God alles zijn in allen. En de ultieme goedheid van God zal dan heel het bestaan vervullen. En elk kiertje en hoekje heiligen. Dan is er geen ruimte meer voor het kwaad. Dan is er geen ruimte meer voor aardbevingen of raketten die kinderen onder het puin van hun eigen huis bedelven. Dan is er geen ruimte meer voor kankercellen. Dan is er geen ruimte meer voor donkere gedachten. Dan zal God alles zijn in allen. Heer, laat uw koninkrijk komen. Voor eeuwig. Amen. Ja, laten we daar nu ook zingend om bidden, om de komst van Gods rijk. Laat komen hier uw rijk, liedboek 756, vers 1, 2, 4, 5 en 6. Laten we God nu ook danken en tot hem bidden. Heer, koning van hemel en aarde, van alles wat leeft en wat ademt. We bidden u, laat uw koninkrijk komen in ons, in ons leven. Heer, wilt u ons zo vullen met uw geest, met uw woorden, dat we ons echt in alles door u willen laten regeren en laten leiden. Dat we echt leven vanuit uw liefde en van uw genade. Heer, help ons om ons daarin aan u over te geven. Om niet bezig te zijn om zelf alle risico's te vermijden. Alles op te sparen, alles zelf te houden. Maar het van u te verwachten. Ons door u te laten leiden. Op u te hopen. In alle dingen in ons leven. Heer, wilt u zo uw rijk laten bloeien in ons leven. Zodat het ook vrucht mag dragen. Voor de mensen om ons heen. Heer, laat uw koninkrijk komen in deze wereld. Waar zoveel mensen lijden onder geweld en onrecht. Heer, we bidden u voor alle mensen die geliefden zijn verloren door het oorlogsgeweld in Israël en Gaza. Voor alle mensen die daarin diepe angst leven. Die het kwaad in het gezicht zien. Wilt u naar hen omzien? En niet alleen daar, maar ook in Oekraïne en op al de plekken waar mensen elkaar naar het leven staan. Heer, wilt u daar ingrijpen? Wilt u, hoe onmogelijk het ook lijkt, vrede geven? Wilt u uw rijk van vrede daar laten komen? Wilt u dat nu al doen? Door genade die ook hier op aarde al zichtbaar wordt in mensen die vrede zoeken. In mensen die omzien naar anderen, die als hulpverleners hun leven inzetten om anderen te helpen. Heer, wilt u uw koninkrijk laten komen in deze wereld, waar ook zoveel mensen lijden onder de verandering van klimaat of klimaatrampen. Mensen in gebieden die al jaren geteisterd worden door droogte, waar niets groeit. Of juist door overstromingen waardoor hun oogst is weggevaagd. Mensen die elke dag weer zich afvragen of ze wel genoeg eten hebben. Terwijl wij zoveel hebben. Heer, wilt u ook daar recht doen en uw rijk zichtbaar maken? En wilt u ons helpen om daarin ook recht te doen. Te delen van wat wij hebben. En onze welvaart los te laten waar het overdadig is. En schadelijk. Heer in de hemel, wilt u uw koninkrijk laten komen voor eeuwig. Want we weten dat tot dat moment er geen einde zal komen aan gebrokenheid. Ziekte, oorlog en onrecht. En daarom bidden we, wilt u terugkomen, Heer Jezus. Om voorgoed uw rijk te vestigen. Het moment waarop u alles zult zijn in allen. Iets waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Maar waarop we hopen. En waardoor we er met hoop blijven leven. Wilt u ons dat steeds geven door uw geest. Die hoop. En dat we die ook mogen verspreiden. Heer Jezus, dat bidden we u uit genade. Amen. En laten we nu ook samen ons geloof in God belijden door in te stemmen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En door daarna ook te zingen, liedboek 344, vers 1, 2 en 3. En zullen we erbij gaan staan. Spreek allemaal deze woorden in je hart maar met me mee. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, schepper ook van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En we geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen ontstaan. Vanwege ons, mensen, en vanwege ons behoud, is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan in overeenkomst met wat er over geschreven stond in de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En we geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. We geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonde. We verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. We mogen nu onze gaven geven, delen van wat we gekregen hebben van God in de collecte. En mogen de Heer onze gaven daarin zegenen. En laten we na de collecte ons laatste lied zingen, Psalm 96. Een loflied tot eer van onze koning, onze God. We mogen verder met de zegen van deze Heer. Mogen de Heer je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gezicht over je laten schijnen en je genadig zijn. En mogen de Heer zijn gezicht naar je toekeren en je vrede geven.